Beste leden, commissieleden, mensen op de publieke tribune. Ik zou graag willen starten, want het is 7:30. Iedereen van harte welkom. Commissieleden, collegeleden, mensen op de publieke tribune. Ik zie dat er ook media aanwezig is, ook van harte welkom. En de mensen die thuis meekijken, van harte welkom bij deze vergadering. De vergadering van de commissie Sociaal Domein en Bestuur. Ter voorbereiding op de raadsvergadering van 27 februari. De agenda zoals die voor u ligt, kunnen wij deze zo vaststellen? Ik zie geen vingers, dan stellen wij deze zo vast. Dan kom ik bij agenda punt 2, dat is het vaststellen van de besluitenlijst van de raadscommissie van 16 januari 2024. Zijn daar vragen over? Opmerkingen naar aanleidingen van? Ook niet. Dan gaan we naar agenda punt 3, de actiepuntenlijst. Zijn daar nog vragen of opmerkingen over? Niemand. Dan de mededelingen. Zijn er vanuit de commissie mededelingen? Niet. Vanuit het college. Zijn er mededelingen vanuit het college? Ik zie mevrouw Beckhuis. Wethouder Beckhuis, aan u het woord.
Ja, dankjewel voorzitter. Tijdens de raadsvergadering, de vorige week hebben we het gehad, of twee weken terug al, over de planning van het COA. En toen is de toezegging gedaan dat er een overleg plaats zou vinden deze week met het COA en de gemeente voor wat betreft de planning. Dat was volgens mij een vraag van, ik dacht meneer Koolstee uit mijn hoofd. De planning zoals die op de website staan, wordt die vooralsnog op dit moment aangehouden. Constant zijn we in gesprek met het COA. Maar op dit moment is het zo dat de planning aangehouden wordt. Dus dat koerst COA op half maart, eind maart in elk geval, dat de eerste mensen in Albergen kunnen komen.
Dank u wel. Verder nog mededelingen? Niet. Dan gaan we naar agenda punt 6. Dat is de terugkoppeling verbonden partijen en deelnemingen en Twente Raad. Zijn er mededelingen vanuit die onderdelen? Niet. Dan komen we bij agenda punt 7 en dat is de rondvraag. Heeft iemand iets voor de rondvraag? Ik begin even aan mijn rechterzijde. Niemand. Dan komen we bij agenda punt 8 en dat is kennismaking. Rekenkamer Noord-Oost-Twente. De raad heeft in de raadsvergadering van 31 oktober 2023 besloten om de rekenkamer in te stellen en daarbij aansluiting te zoeken bij de gemeenschappelijke rekenkamer Noord-Oost-Twente, waar ook de gemeenten Dinkeland, Losser en Oldenzaal deel van uitmaken. De leden van de rekenkamercommissie zijn vanavond aanwezig en willen zich graag aan u voorstellen. Kijk even, ik denk dat drie heren, de heer Korte, de heer Herbes en de heer Lohman hier even plaatsnemen, als dat kan. En ik begreep eruit dat de heer Van Lagen, dat is de ambtelijke secretaris van de rekenkamer, ook aanwezig is, maar die neemt deel op, of die blijft op de tribune zitten. Ook van harte welkom trouwens. Dag. Oké, okay, we doen even een wisseling van de stoelen, zie ik.
Goedenavond,
dan lijkt me het even goed dat u zich alle drie even kort voorstelt. Eventueel even iets verduidelijkt over de rekenkamer en dan dat de commissieleden de mogelijkheid hebben om eventueel nog vragen te stellen. Dus ik denk dat ik het woord kan geven aan de voorzitter, dat is de heer Kort. Aan u het woord.
Prima, dank u wel. Ja, bedankt voor de gelegenheid. Bedankt voor de uitnodiging om rekenkamerfunctie voor gemeente Terbergen in te gaan vullen. Daar gaan we dus spoedig mee beginnen. Wij hebben begeleidende sheets meegenomen om ook ons werk wat toe te lichten. In het kort. Dus daar zullen we dan ook nog een paar minuutjes tijd voor nemen. Mijn naam is Jelle Kort. Ik ben sinds 22 bij de voorganger van de Rekenkamer Noordoost-Twente begonnen als lid Rekenkamer. En sinds Fons Lohuis als voorzitter is vertrokken, ben ik voorzitter van de Rekenkamer. Ik heb een wetenschappelijke achtergrond. Ik ben gepromoveerd in Nijmegen op een criminologisch proefschrift. En heb je bij Saxen Hogeschool onderzoek en onderwijs verzorgd. En werk momenteel in het dagelijks leven als wetenschappelijk medewerker bij Binnenlandse Zaken. En vorm dus samen met deze beide heren de Rekenkamer. En we worden goed ondersteund door Mart, die net daar plaatsnam op de tribune. Mart van Laar. Mike?
Ja. Ik ben Mike Lohman. Ik ben vanaf 2020 lid van de Rekenkamercommissie Dinkeland, Lossen en Oldenzaal was het toen nog. En nu vanaf 1 januari van de Rekenkamer Noord-Oost-Twente. In mijn dagelijks leven ben ik manager bij Twente Milieu, afvalinzamelaar voor een aantal Twentse gemeenten. En ik heb ook een achtergrond in consultancy en ook in rekenkameronderzoeken. Dus op die manier ook bij de Rekenkamer terechtgekomen.
Ja, mijn naam. Wel even goed indruk, hè?
Ja.
Ben Hermes, ik ben. Nou doet hij het. Ja. Goed. Oké, ik begin gewoon opnieuw. Ben Hermes, ik ben sinds vorig jaar benoemd tot lid van de Rekenkamer. Ik heb een achtergrond in de economie. Ik ben in dagelijks leven ook manager, net als mijn collega Mike, maar dan bij een woningcoöperatie in de buurt van Zwolle. En ik heb ook een achtergrond in de bestuurskunde en met name in de non-profit management en publieke sector.
Oké, dank voor het voorstel. Je lijkt me nu goed om even een korte presentatie te doen via de sites.
Ja, ik heb dus zelf geen knop onder de rechterhand. Oh, kijk eens. Mooi, dankjewel. Hij doet het ook nog. Ja, nou, zoals in deze gemeente ook wel bekend, is het ook in ons werkgebied, zoals het er al was, eigenlijk dezelfde situatie geweest als hier slapende rekenkamerfunctie. En nou, in 2019 is er weer een samenwerking opgestart die ook echt actief is geworden. Dat was de Rekenkamer Dinkeland Losser Oldenzaal. En met de toevoeging van Turberg hebben we gezegd, dan kunnen we ook Noordoost Twente heten. Dus zo gaan we nu als Rekenkamer door het leven. Ook onder de nieuwe wet, die nou, eigenlijk de mogelijkheid van een Rekenkamercommissie buiten gesloten heeft. Dus onafhankelijke Rekenkamer Noordoost-Twente, dat is eigenlijk de vlag waaronder het werk wordt gedaan. Door ons drieën op dit moment, maar met 4 gemeenten natuurlijk een flinke uitdaging om Rekenkamer voor te zijn. Dus we hebben gezegd dat we ons gaan uitbreiden naar ook een 4e lid. En op die manier, dat hebben we nu ook al in onze werkwijze zitten, kunnen we ook. Nou, we werken collegiaal, maar kunnen we ook een gemeente, zeg maar, in portefeuille nemen. En dus dan hebben we elk een gemeente ook als aandachtspunt specifiek waar we de contact mee houden. En waar we wat meer nou ja, op inzoomen, zou ik maar zeggen. Dus om die werkwijze goed te kunnen volhouden, gaan we ons nog uitbreiden. Zoals gezegd, we hebben een onafhankelijke positie om onderzoek te doen en echt nou ja, een spiegel te kunnen voorhouden. Dus het gaat om welke effecten bereiken de 4 gemeenten met het gevoerde bestuur en met het beleid. En die onafhankelijkheid die is daarin natuurlijk heel belangrijk. Dat ligt ook in de wet vast. Er staat mooi op de sheet aangegeven dat er een nieuwe wet versterking decentrale rekenkamers in werking is getreden. En dat in de gemeentewet ook het een en ander vast ligt over hoe een rekenkamer hoort te functioneren. En natuurlijk stelt ook elke gemeente een verordening vast waarin de procedures, de werkwijze voor de rekenkamer bepaald zijn. Nou, waar gaat het allemaal om? Het gaat om onderzoek, dat zei ik al, naar het gevoerde bestuur. Waarbij we kijken naar doelmatigheid. Dus ja, gebeurt het efficiënt? Worden de euro's op een slimme manier ingezet? Zodat je kunt zeggen van nou, dat kun je ook aan burgers goed uitleggen dat het geld op die manier wordt besteed. Het moet natuurlijk ook rechtmatig gebeuren. Dus daar kan de Rekenkamer ook naar kijken of de regels of de wetgeving of die goed wordt toegepast. En als we kijken naar doeltreffendheid, dan kijken we naar het beleid, de doelstellingen zoals u ze heeft vastgelegd of zoals ze in een bepaalde beleidsterrein aan de orde zijn. En of die doelen ook echt met wat er aan feitelijke activiteiten plaatsvindt ook worden bereikt. Dat is ook wettelijk vastgelegd. Dat is de focus van waar een rekenkamer naar moet kijken. Dat doen we op een onafhankelijke manier, maar ook positief kritisch. We willen natuurlijk graag dat de Rekenkamer serieus genomen wordt en serieus genomen blijft worden. Dus dan is het belangrijk dat we met elkaar goed in gesprek kunnen blijven. En dat we dus niet, bij wijze van spreken, zomaar minder goed onderbouwde dingen gaan roepen. Of tegen het zere been gaan schoppen, maar dat we de toon goed afpassen op... Echt het bevorderen van het lerend proces. Dus dat proberen we op een positief kritische manier te doen. En met dat alles ondersteunt een rekenkamer eigenlijk de controlerende rol van een gemeenteraad. We kunnen dus echt namens u kijken van hoe gaat het er nou echt aan toe voor de ondernemers, voor de inwoners van uw gemeente. En eigenlijk vergroot dat ook allemaal het transparant handelen van de gemeente. Dus je controlerende functie, maar ook gewoon voor politiek en burgerij een helder plaatje van wat gebeurt er nou echt in die gemeente. Dat is wat we beogen met het rekenkamerwerk. Is mij gevraagd om het een beetje beknopt te houden. Dus deze sheet met veel tekst, die zal ik even wat diagonaal langslopen. Wij komen periodiek langs als Rekenkamercommissie om met de verschillende raadsfracties te bespreken van wat denkt u dat er aandacht zou moeten krijgen van de Rekenkamer? Welke onderwerpen interesseren u? Hebt u van gehoord? Zouden nuttig zijn om in het onderzoek te betrekken? Daar komen we dus over te spreken. En met die input... En met onze eigen ideeën maken we dan vervolgens een keuze, een agenda van welke onderzoeken gaan we feitelijk uitvoeren. En voordat we dan die uiteindelijke agenda opstellen, hebben we een aantal criteria waar we naar kijken. Dus natuurlijk onze belangrijke doelstelling, daar kijken we scherp naar. Maar we proberen ook de impact van het onderzoek te beoordelen. Heeft het financiële betekenis als we onderzoek gaan doen? Heeft het een bepaalde impact inhoudelijk als we onderzoek gaan doen? Nou, meer van dat soort criteria. Daar kijken we naar als we de agenda vormen. En die criteria die ziet u hier op deze sheet staan. Hier een aantal onderzoeken die in de afgelopen jaren gepubliceerd zijn door de Rekenkamer. Ofwel door de Twentse samenwerkende rekenkamers. Dan, daar maken wij dus ook als Rekenkamer Noordoost-Twente onderdeel van uit van eigenlijk een informele samenwerking van Twentse rekenkamers die ook gezamenlijk initiatief nemen om op Twentse schaal onderzoek te doen. En ook bijvoorbeeld om gezamenlijk te kijken naar wat er binnen gemeenschappelijke regelingen gebeurt. En wij proberen ook de jaarstukken van die gemeenschappelijke regelingen meer inzichtelijk te maken voor u als raad. En dat doen we door middel van een quickscan, die ziet u een paar keer terugkomen. En die kunt u dus ook van ons verwachten de komende jaren. Dat die quickscan als een van de producten ook bij u op tafel komt. Ik zei het al, we gaan voor een vierde lid. We zijn met onderzoek bezig. Momenteel niet in uw gemeente nog, maar loopt onderzoek naar het functioneren van het sociaal domein in de andere drie gemeenten die we bedienen. En er zijn een aantal vaste momenten die we natuurlijk voorbij zullen zien komen in de verschillende kwartalen. Dus dit is even een beetje een planning en een overzicht van onze activiteiten komend jaar. En dan, ja, we komen even kort voorstellen, ben ik in principe aan het einde van deze korte toelichting en beantwoorden wij graag vragen.
Als ik weer... Ja, hij doet het. Dank voor uw presentatie. Misschien even voor de verduidelijking. U spreekt hier de Commissie Sociaal Domein en Bestuur aan. Maar de auditcommissie is in eerste instantie het aanspreekpunt als het gaat om uitvoering van bepaalde onderwerpen voor de Rekenkamercommissie. En daar zijn overigens alle fracties in vertegenwoordigd. Volgens mij wordt er binnenkort ook een afspraak gepland om nader kennis te maken met elkaar. Dus dat even ook nog ter info. En dan kijk ik nu even de commissie rond of er nog vragen dan wel opmerkingen zijn. De heer Wessels, aan u het woord.
Ja, dank u wel, voorzitter. Dank voor de presentatie. Dat schept veel duidelijkheid. Er stond bij een van de eerste sheets van... wij kunnen als rekenkamer zelf onze onderwerpen kiezen. Ik had het beeld van de rekenkamer dat de rekenkamer onderzoeken doet als de gemeenteraad iets aanwijst. Maar blijkbaar is het ook zo dat jullie zonder dat een raad ergens om vraagt... zelf kunnen bedenken van laten we dit eens gaan onderzoeken.
Ja, in die zin kunt u rekenkamer ook echt als een onafhankelijke waakhond beschouwen. He, dus ik heb verteld, we halen input op. Dus we willen zeker de gedachten die in de gemeenteraad leven over... Nou, wat zou er wel eens aan de hand kunnen zijn? Of wat is interessant om te onderzoeken? Die nemen we mee. Maar we hebben dus ook wettelijk gezien nadrukkelijk een onafhankelijke rol meegekregen. Om, laten we zeggen, niet alleen maar naar de pijpen van de dominante richting in een gemeente te dansen. Maar om ook echt tegendraads te kunnen zijn en een ander geluid te kunnen laten horen. En ja, die positie nemen we dus ook in. Dus we zijn een onafhankelijke waakhond ook.
Voldoende, meneer Wessels.
Op zich voldoende. Maar in dat geval, als u zelf besluit van wij gaan iets onderzoeken, dan worden de gemeentes wel op de hoogte gesteld van wij gaan als Rekenkamercommissie dit onder het vergrootglas leggen?
Ja, we hebben zeker ook met de ambtelijke organisatie natuurlijk in een vroegtijdig stadium van het onderzoek contact van... Nou, we moeten een contactpersoon hebben die ook de onderzoekers gaat helpen om het onderzoek uit te voeren. En het moet natuurlijk zo uitgevoerd worden dat we niet de hele zaak lam leggen. Hè? Zo, we zijn geen opsporingsdienst of zoiets met dat soort bevoegdheden. Zo moet u dat allemaal helemaal niet zien. Maar wij kunnen dus zonder nader overleg tot het initiatief voor een onderzoek komen. En gaan in principe ook zelf over het moment waarop dat onderzoek start.
Dank u wel. Zijn er verder nog vragen? De heer Hesselink, aan u het woord.
Eén microfoon uit. Dank u wel, voorzitter. En ook uiteraard dank voor de presentatie. Waarin u een aantal voorbeelden gaf van onderzoeken gedaan voor gemeentes Lossen, Oldenzaal en Dinkeland. En ik was heel even benieuwd waar of wat de raden daar met die resultaten hebben gedaan van die onderzoeken.
Er is eigenlijk een soort standaard werkwijze om een uitgevoerd onderzoek bij college en raad aan te bieden. Eigenlijk is standaard dat we dan voorstellen om conclusies en aanbevelingen over te nemen. En die aanbevelingen die geeft u dan ook als raad aan uw college mee om op te pakken. En normaal gesproken is dat ook wat een raad dan doet. Maar ja, het kan natuurlijk zijn dat de politiek wat anders gevonden wordt dan wat de Rekenkamercommissie op de Rekenkamer heeft geconcludeerd en aanbevolen. En dan kunnen dus ook bijvoorbeeld amendementen worden aangenomen waarin dan staat van nou, we nemen conclusies maar deels over. En we vinden ook dat de aanbevelingen maar deels of niet door het college uitgevoerd hoeven te worden. Dat is eigenlijk in grote lijnen hoe dat verloopt. Nog even op de vraag van de heer Wessels, wat ik nog even kort aanvullen, zei mijn collega Lohman. We komen ook met een jaarplan, dus in die zin is het niet dat we op hele korte termijn zeg maar met een onderzoek kunnen aankloppen. Het is van tevoren duidelijk van welke thema's of bij de Rekenkamer een rol spelen en op de rol staan.
Dank u wel. Voldoende, meneer Hesselink. Ja, de heer Keupink, aan u het woord.
Dank u wel, voorzitter. U geeft aan dat u ook onderzoek doet naar het sociaal domein in de drie andere gemeenten. Daar valt Denkeland dan ook onder. Nou werken wij heel veel samen met Nobelkracht. Kunt u daar iets meer over toelichten? Want Nobelkracht doet voor ons een groot deel van de uitvoering van het sociaal domein. Want wij hebben daar volgens mij geen kennis over.
Ja, het sociaal domeinonderzoek dat heeft betrekking op cliënten die in de gemeente Dinkeland woonachtig zijn. En die zullen ook, net zoals dat binnen de gemeente Dinkeland natuurlijk wel meer werk door mensen vanuit Nobelkracht wordt gedaan. Dus in die zin is Nobelkracht in beeld en is relevant. Maar het onderzoek zegt in principe maar beperkt iets over hoe het met cliënten in Terbergen gaat. En dus wel iets over Nobelkracht mogelijk, maar niet over diezelfde cliënten.
Het zijn toch niet dezelfde uitvoeringsorganisatie. Dus het zou heel raar zijn als daar de klanten in Denenkamp anders behandeld worden dan de klanten in Terbergen. Dus ik ben wel heel benieuwd wat u daar nou precies onderzoekt. Gaat het richting WMO? Gaat het richting participatiewet? Gaat het richting jeugdzorg? Maar dat is natuurlijk heel breed, dat sociale domein.
Ik snap uw vraag, die is volkomen, maar het onderwerp van de agenda op dit moment is even van dat ze zich komen voorstellen en uitleggen wat de Rekenkamer doet. En ik begrijp dat het nu heel diep op één specifiek onderwerp ingaat, wat als voorbeeld werd genoemd, waar een onderzoek naar wordt gedaan. Ik weet niet, wordt dat nog gepubliceerd, toch?
Het onderzoek loopt nog. Het richt zich dus op de gemeente Dinkeland, niet op de gemeente Terbergen. En ik weet niet of vanuit de verschillende gemeenten bij Nobelkracht ook verschillende beleidslijnen liggen. Hè, dus mogelijk dat het één op één hetzelfde is en dat conclusies die over Dinkeland straks getrokken worden ook heel erg relevant zijn voor Terbergen. Dat is heel goed mogelijk, maar daar kan ik op dit moment niks over zeggen.
Dank u wel. Voldoende tot zover even naar de heer Kubik.
Nee, uiteraard niet, maar we gaan daar al naar de vragen over stellen op een ander moment.
Ja, helder. Verder de vragen? Niet? Dan wil ik u danken voor de korte presentatie. En dan mag u weer plaats gaan nemen op de tribune. Dank u wel. Oh ja, u mag uiteraard ook naar huis in. Dat, ik zal u niks verplichten om hier te blijven. Maar het kon zijn dat u het interessant vond. Ja, tot ziens. Dan gaan we naar het volgende agendapunt. Als ik even de aandacht mag in ieder geval nog. We zijn bijna aan het einde van de agenda, dus misschien dat het nog even iets rustiger kan. Dank u. We zijn bij agendapunt 9, het ontwerp van een meerjarenbeleidsplan politie 2024-2027. Voor u ligt het ontwerp meerjarenbeleidsplan van de politie Oost-Nederland 2024-2027. Op basis van de politiewet wordt de burgemeester de gemeenteraad over het ontwerp meerjarenbeleidsplan van de politie en stelt de raad in de gelegenheid wensen en bedenkingen kennis te maken.
Er volgt zo eerst een presentatie van Martine Frons, plaatsvangend chef basisteam van de politie. En daarna gaan we het raadsvoorstel bespreken. Ik zie dat ze nog even bezig zijn met het, een zwaar beveiligde laptop wordt op dit moment aangekoppeld. En daar wachten we even op. En dan gaan we even naar de presentatie. Dus daar wachten we even op.
Emiel doet ook een deel.
Oh, en ja, Emiel er ook. Ja, troonvader te welkom.
Oud gezegd, hebben we bekend gezegd voor velen. Ja.
Yes. Dan geef ik het woord aan mevrouw Frons.
Leiding van het basisteam Noordoost-Twente. Dat is een heel mooi begrip, maar het eigenlijk behelst dat de gemeenten Tubbergen, Dinkeland, Losser en Oldenzaal. En vanavond zijn we hier om het een toelichting te geven op het meerjaren beleidsplan. Wat mij betreft neem u even mee, zeg maar, door het plan. Wat komt er aan bod? We zullen even een korte toelichting geven over ja, wat is nu het meerjarenbeleidsplan. Er zijn een aantal strategische ontwikkelthema's en die zullen we even kort toelichten. En we zullen ook nog ingaan op een stukje lokale situatie ten aanzien van het team Noordoost-Twente. Hoe ziet dit er ongeveer uit? Hoe is het georganiseerd? Wat mij betreft, als er tussendoor vragen zijn, kunt u die gewoon stellen. En dan gaan we kijken of we al uw vragen kunnen beantwoorden. Even ten aanzien van de positie van het meerjarenbeleidsplan. Nou, eigenlijk, waarom doen we dit en waarom ligt het ook hier? Eigenlijk, de politiewet die strijdt voor dat. Oh, wacht hier helemaal uit.
Ja.
Hier is hij. Eigenlijk, de politiewet die stelt voor dat één keer, of schrijft voor dat één keer in de vier jaar de politie verplicht is, zeg maar, om een regionaal beleidsplan vast te stellen. Nou ja, dat is ook de basis en ook de reden, zeg maar, waarom we hier vanavond zitten. Het meerjarenbeleidsplan gaat eigenlijk in op de ontwikkeling van regionale thema's voor de eenheid Oost-Nederland en waar de politie eigenlijk een bijzondere focus op wil hebben, omdat ook de maatschappij en de ontwikkelingen in de maatschappij vraagt dat wij daar als politie zijnde in meegaan. Nou, wat is eigenlijk nu de invloed geweest voor het plan? Dat is een analyse van de integrale veiligheidsplannen van de 76 gemeenten in Oost-Nederland en het veiligheidsbeeld van 2023. En dat is de input, zeg maar, dus waarop de inhoud is samengesteld. Het meerjarenbeleidsplan volgt een bepaalde route. Nou, die kunt u daarin in lezen. Hij gaat langs het RVO, DVO, het bestuurscollege. En wat dan hier ter consultatie is aan gemeenteraden voorgelegd. En dan zal hij weer ter vaststelling in het bestuurscollege volgen. Nou, wat ik net al zei, het regionaal beleidsplan gaat in op regionale thema's. Dat betekent niet dat er geen plaats is voor lokale thema's. Ik denk dat het goed is om even te beseffen. Nog steeds is de lokale driehoek heeft daar een bepaalde rol in. En daar zullen ook lokale thema's, ook wat hier in Tubbergen speelt, zal daar aan bod komen. En daar is ook ruimte voor, zeg maar, dat daar als politie ook inzet voor is.
RVO en DVO is misschien handig om even uit te leggen.
Ja, dus het regionaal veiligheidsoverleg en het districtelijk veiligheidsoverleg. En dat heeft met name een vertegenwoordiging van de burgemeester, als het goed zegt, binnen Oost-Nederland, die daar een deel aan neemt.
Ja, en misschien dan als aanvulling, dat DVO is dus echt van het district Twente. En het RVO is een stap ook voor de hele eenheid. En daar zit dan ook de burgemeester van die 76 gemeenten weer in. En die 76 gemeenten zijn dus echt heel veel gemeenten die allemaal een stukje invloed hebben op het totaal. En de eenheid Oost-Nederland is de grootste eenheid van Nederland. En ik zeg altijd mooi, Amsterdam doet alsof ze de grootste zijn, maar wij zijn de grootste.
Sorry.
Ja.
Dan komen we even bij de regionale thema's die benoemd zijn. Eentje daarvan is ondermijning. Nou, hier staat een mooie definitie naar het doel genoemd. Maar eigenlijk waar u bij aan moet denken bij het begrip ondermijning is eigenlijk georganiseerde criminaliteit. En wat omhelst dat dan? Ja, denk aan drugslabs, hennepkwekerijen. Eigenlijk criminaliteit waarin de bovenwereld en de onderwereld met elkaar verweven raken. Maar ook denk aan criminaliteit in de zin van dat bijvoorbeeld agrariërs benaderd worden om drugslabs in hun schuren te nemen. Dat zijn allemaal dingen wat zich afspeelt binnen de ondermijnende criminaliteit. En in Oost-Nederland heeft men gezegd, eigenlijk willen we op 6 thema's gaan inzetten om die ondermijnende criminaliteit in Nederland aan te pakken. Nou, die 6, die ziet u daarin staan. Ik loop er een paar bij langs, want er zijn een aantal die ook wel voor zich spreken, denk ik. Bij jeugd, jonge aanwas, daarin zien we eigenlijk dat jongeren, jeugd, steeds een onderdeel zijn, zeg maar, in de aanpak van ondermijnende criminaliteit. En denk aan bijvoorbeeld het handelen in drugs, daar een rol in vervullen. En ten aanzien van de aanpak van jeugd, jonge aanwas, heeft men gezegd, maar eigenlijk willen we proberen en eraan bijdragen dat jeugd niet verder in de jeugdcriminaliteit raakt. Daar heeft dit punt betrekking op. Dynamisch sturen en samenwerken gaat vooral in, zeg maar, op dat we heel veel informatie en intelligence, noemen wij dat dan, steeds meer gaan gebruiken in de aanpak van ondermijning. En dat wij dat eigenlijk als input en uitgangspositie nemen in de zin van waar zetten wij onze politiecapaciteit ook op in. Datagedreven werken heeft daar ook wel een enigszins raakvlak mee. We zien natuurlijk ook steeds meer digitale criminaliteit, maar ook digitale middelen en data die op ons afkomt, waarin wij ook steeds meer daar gebruik van willen maken en daar analyses op willen maken om daar ook, zeg maar, gebruik te maken van die informatie in aanpak van ondermijning. Nou, samenwerken in opsporing, dat is best wel een intern gericht thema. Als we een opsporing hebben, hebben we verschillende opsporingseenheden en teams binnen onze eenheid. Daar kom ik straks nog wel even op terug. Maar eigenlijk willen we daarin dat die verschillende teams nog beter met elkaar gaan samenwerken in de aanpak van ondermijning. Nou, ketensamenwerking heeft eigenlijk betrekking op de aanpak samen met onze ketenpartners zoals het OM. Kijk, het is mooi als je wat wil in de aanpak van jeugd en jong aanwas, maar dan moet je ook wel onderdeel laten zijn van je keten. Want anders heeft het natuurlijk ook minder effect. En publiek-private samenwerking, ik denk dat daar iedereen wel een beeld bij heeft. Dat we ook gaan kijken welke andere partijen in onze samenleving kunnen we erbij betrekken als het gaat om de aanpak van ondermijning criminaliteit en dat tegen te gaan.
Kan ik daar op de ervencoaches en LTO?
Ja, bijvoorbeeld. Ja. Ja.
Ja. Misschien nog even als aanvulling van of dat jeugd en jonge aanwas. Vinden wij in Twente hebben een uniek met de Risk Factory, wat jullie allemaal denk ik kennen als de voormalige vliegbasis, waar met name begonnen is met de basisschoolleerlingen, om die daar op het gebied van veiligheid wat bij te brengen. En hoe bel je 112 en brandveiligheid en dat soort dingen. Maar ze zijn dit jaar ook gestart met de jonge aanwas. Met name van hoe raak je dus op een gegeven moment betrokken bij bijvoorbeeld het wegbrengen van een pakketje. Hoe wordt dat gaan? Hoe wordt die druk opgebouwd? Kom je er nog weer uit? Hoe raak je daarin verstrikt? En dat soort dingen. En ik moet zeggen, ja, daar kunnen we met elkaar denk ik hier in Twente best trots op zijn dat we dat hebben. En dat we op die manier ook met de jeugd bezig zijn om het als thema ook bespreekbaar te maken.
En dat wordt automatisch ook aangeboden?
Via microfoon.
Excuses. Dat wordt automatisch aangeboden bij de Risk Factory. Als je ze inschrijft, dan krijg je dat programma er automatisch bij. Of zijn dat twee losse programma's naast elkaar?
Dat laatste is een nieuw programma, dus die basisschoolleerling is een ander nieuw programma en heeft Risk Factory afspraken met school en welke school wanneer aan de beurt is en op zo'n manier gaat dat.
Je hebt het over de echte jongeren van de basisschool. Doen jullie ook iets met bijvoorbeeld jongeren die geen startkwalificatie hebben en geen inkomen hebben? Is dat een doelgroep waar jullie speciale aandacht voor hebben? Want het lijkt mij dat die jongeren moeilijk op de arbeidsmarkt komen, vervolgens geen geld hebben, dus die moeten ergens van leven. En die willen natuurlijk geld hebben.
We proberen op verschillende manieren, zeg maar, natuurlijk, de jeugd te bereiken. Maar specifiek aan zich daarop, nee, niet specifiek. Dus ik denk dat het veel breder is dan dat, zeg maar. En daar maakt die doelgroep onderdeel van uit. Dat je zo beter kunt zien. Ja.
De digitale veiligheid. Ja, het is ons natuurlijk allemaal bekend. Tientallen jaren geleden kwam de criminaliteit door middel van een acceptgirokaart bij je door de brievenbus. En als je dan die kaart verkeerd invulde, dan ging het geld naar de verkeerde rekening. En dat was de criminaliteit. Tegenwoordig komt de criminaliteit via het stopcontact binnen elkaar, zeggen, via de wifi en via de social media en noem maar op. En de klikjes of via de telefoon. En dat is echt natuurlijk iets wat heel makkelijk is. We kennen denk ik allemaal ook wel de fraude via de WhatsApp van hey papa, ik heb een nieuw telefoonnummer, wil je dit en dit even voor me doen? En op zo'n manier raak je dan op een gegeven moment wat van je geld kwijt. Ik hoorde van de week nog dat ongeveer 75% van de ondernemers momenteel te maken heeft gehad met digitale criminaliteit. Dat kan in kleine vorm zijn. Maar wij maken het aan het bureau ook regelmatig mee dat het in bedragen van boven 100.000 euro gaat. Dat er geld is overgemaakt naar iemand of een ander bedrijf waarvan ze dachten. En dan denk je van, ja, hoe kun je zo dom zijn? Dat heeft niet met dom te maken, maar het heeft dan met een stukje naïviteit, soms met je controle op de dingen te maken. Maar het gebeurt dus dagelijks. En ja, voor onze criminelen is digitale criminaliteit heel makkelijk. Want je gaat 10.000 mensen een appje sturen. En als er 10 van reageren en je hebt 10 keer 100 euro te pakken, dan is dat per dag een leuke verdienste waar je zo even meepakt. Maar goed, dat is voor ons als politie echt een zorg daarin. En ook dat wij daarin meegaan en hoe wij onze burgers daar ook in kunnen helpen. Op het moment dat ze opgelicht zijn, fraude is gepleegd, de aangifte. We moeten zorgen dat ons personeel goed is opgeleid. Dat we ook de juiste dingen doen voor het OM om ze te kunnen gaan vervolgen. Maar dat betekent ook dat we hulp kunnen en willen verlenen aan de burgers op het moment dat ze met deze vragen komen. Nou, we het al over big data gaat, ja, dan hebben we het echt over hele grote databestanden waar we mee aan het werk moeten en waar we ook dingen uit gaan halen om te kijken of daar een rode draad in zit. En soms zit iemand in ver weggestand en dan is die ene oplichting is heel moeilijk te traceren, zeker te achterhalen. Maar op het moment dat je dingen gaat bundelen, wordt het alweer een stuk makkelijker. En daarom is die verbinding is dan ook heel erg belangrijk. En de autoriteit met gezag optreden in het digitaal domein. Dus dat wij daar echt een positie gaan krijgen en dat wij daar ook ons steentje in bijdragen om dit te kunnen voorkomen, zeker de mensen op de goede spoor te helpen. En dit blijft lastig, want het gevoel is dat we altijd achter de dingen aanlopen. En ik zeg altijd, alles wat mensen maken is door mensen te kraken. En zo is het natuurlijk ook wel. En soms hoe moeilijker het is, hoe lastiger het aan de andere kant het ook vindt. Maar uiteindelijk, als ze investeren en doen, dan is bijna alles te kraken. De volgende is politie voor iedereen. En dat klinkt heel mooi, maar dat is iets voor ons intern, maar is ook echt naar de buitenkant toe. Wij willen als politie geen onderscheid maken voor in ons optreden voor wie wij aan het werk zijn. En dat betekent dat wij ook intern aan het kijken zijn hoe onze collega's diverser kunnen worden, zodat wij ook de verschillende groepen en de samenleving kunnen bedienen en op de juiste manier daarop kunnen acteren. En we hebben natuurlijk verschillende dingen in onze samenleving waar we tegenaan lopen. Maar artikel 1 van de grondwet is voor ons daar heel, heel erg belangrijk. Dat wij in elk geval niet het verschil willen maken. En dat iedere burger recht heeft op de politie. Zoals dat ook beschreven staat in de politiewet. En ondergeschikt aan bevoegd gezag. Aanpak discriminatie is een belangrijk punt voor ons. Professioneel controleren. Ik denk dat we allemaal er wel eens van gehoord hebben een paar jaar geleden. Dat heel erg in het nieuws was dat wij op basis van huidkleur mensen zouden eruit pikken en die juist bewust zouden gaan controleren. Nou, dat is absoluut iets wat we niet willen. Wij proberen op basis van objectieve criteria en omstandigheden bijvoorbeeld een auto te laten stoppen. En wie daarin zit is voor ons niet belangrijk, maar het feit dat er om 2:30 s'nachts een auto op industrieterrein rijdt, is voor ons bijvoorbeeld controlewaardig. En dan gaat het niet om wie erin zit. Nou, dat zijn dingen waar wij als politie intern heel erg mee bezig zijn om dus eigenlijk iedereen ook daarin de gelijke behandeling te geven. De bedrijfsvoering. De sterkte van de politie is ook al jaren natuurlijk ook een ding. Ook hier in de raad is zoals vaker over gesproken hoe het nu zit voor de sterkte van de politie. Met name dan het district Twente en het lokaal voor ons basisteam. Het is dus zo dat wij een sterkte hebben die is vastgesteld op basis van een aantal criteria. En dat zijn niet 3-4 criteria, dat zijn er volgens mij bijna 20. De ligging aan de grens, plattelandgebied, snelwegen, allochtone achtergronden, werkloosheid, aantal van dat dingen speelt allemaal mee waarop het gebaseerd is, wat de sterkte van de politie in Twente is en ook wat de sterkte van, van ons basisteam is. En we hebben onlangs zijn er extra gelden gekomen uit de motie Hermans en die wilden wij met name gaan inzetten ook voor de digitalisering. De digitale wijkagent, maar ook voor de collega's om ze verder wegwijs te maken in de hele digitale wereld.
Maar er is nog niet meteen dus meer beloofd, want ik zag de plus 5, dacht ik. Nou, dat is mooi, dan zien we mogelijk meer blauw op straat. Maar dat is dus dan niet zo. Want,
ja, als u even wacht, we komen daar wel
uit. Ik ben niet te vroeg. Komt niet vaak voor, maar is toch wel mooi.
Dan neem ik u eerst even mee in nog een deel van de bedrijfsvoering. Het is een beetje klein, dus ik hoop dat u kunt lezen. Maar in het bovenste gedeelte ziet u een schematische weergave hoe het basisteam is opgebouwd, zeg maar. Ik heb net al gezegd dat wij meerdere gemeenten bedienen. Nou, het ziet u onderin. Eigenlijk hebben we een wijkteam en dat bestaat uit ongeveer 15 tot 20 politiemedewerkers, zeg maar, die werkzaam zijn specifiek voor dat wijkteam. Nou, dat ziet u onderaan wijkteam Dinkeland, Oldenzaal, Losser, Tebergen. En ziet u staan, het laatste is de basisteamrecherche. Nou, daartussenin ziet u de term OCP. Dat staat eigenlijk voor operationeel coördinatiepunt politie. En daarbij moet u eigenlijk het beeld hebben dat dat een punt is, een centraal punt binnen ons team, waar bepaalde meldingen, niet de urgente meldingen, want die gaan natuurlijk via de meldkamer, maar bepaalde meldingen en aangiften, zeg maar, binnenkomen en vanuit daarin doorstromen binnen de rest van het basisteam. Nou, wat ik net al zei, die wijkteams die vormen, zeg maar, eigenlijk de basis voor het wijkgericht werken samen met de wijkagenten. En daarnaast hebben we een basisteamrecherche, die eigenlijk veel voorkomende criminaliteit, zeg maar, onderzoek naar doet binnen ons team. Nou, daaronder ziet u een schematische weergave als het gaat om dat wij best wel veel teams hebben binnen de eenheid Oost-Nederland, maar ook de nationale politie, die eigenlijk ondersteunend zijn aan ons basisteam. En ik loop ze even bij langs, zodat u een beetje beeld heeft hoe dat in elkaar zit. We hebben in het district Twente, dat is dus voor het hele district, een flexteam. Dat bestaat uit ongeveer 15 politiemedewerkers. En die zijn eigenlijk inzetbaar daar waar veiligheidsproblemen zijn. Dus als wij een urgent veiligheidsprobleem hebben in ons werkgebied, dan kunnen wij ondersteuning vragen aan dat team en komen zij ons helpen. Daarnaast hebben we de DR en de DRR, dat zijn mooie termen, maar dat staat eigenlijk voor het districtrecherche. En het districtrecherche is ook onderdeel van het district, is ook op districtsniveau geregeld, zeg maar, is gevestigd in Hengelo. En zij doen opsporingsonderzoeken naar incidentgerichte criminaliteit, noem ik dat. Maar dat is wel criminaliteit, daarbij moet u onder andere denken aan steekpartijen, overvallen, schietpartijen. Dat zijn eigenlijk onderzoeken die voor ons het basisteamrecherche te groot en te complex zijn. En die onderzoeken worden eigenlijk verricht door de districtrecherche. Dus op die manier, als er een dergelijk incident zich voordoet in ons werkgebied, wordt het onderzoek compleet bij ons weggehaald. En is dat team, zeg maar, die het opsporingsonderzoek gaat verrichten. Daarnaast hebben we ook de DRR, dat is de dienst regionale recherche. Dat is ook een opsporingseenheid, maar dan voor de eenheid Oost-Nederland eigenlijk georganiseerd. En zij doen onderzoek naar onder andere ondermijnende criminaliteit. Ook op een grote complexe niveau. Dus ook een voorbeeld daarvan, stel je voor, we treffen in deze omgeving een drugslab aan, dan zal de DRR, zeg maar, het onderzoek gaan uitvoeren en het opsporingsonderzoek gaan doen. We hebben ook de hub. En de hub is denk ik een mooi voorbeeld van een beeld van het platform Wijk en Web. De hub is een onderdeel ook binnen de eenheid Oost-Nederland, wat ons helpt om eigenlijk een stukje werkvoorbereiding te doen in de zaken van digitale criminaliteit. Je ziet dat die best wel groot en complex zijn en dat daar als het gaat om bankrekeningen en dergelijke, heel veel bevragingen moeten worden gedaan om tot een mogelijke verdachte te komen. En dat uitzoekwerk, dat nemen zij van ons weg en daar doen zij de voorbereidende handelingen als het ware in. En tot slot hebben we de DRIO. De DRIO is de informatieorganisatie van ons en zij helpen ons eigenlijk in de monitoring als het gaat bijvoorbeeld op openbare bronnen. Maar ook het maken van analyses als het gaat om veiligheidsproblemen. Dus als wij zoiets hebben van, wij zien een toename bijvoorbeeld in een bepaalde criminaliteit neemt, bijvoorbeeld woninginbraken of iets anders, dan kunnen zij voor ons analyses gaan maken om te kijken van wat zien wij nou, kunnen wij dit probleem gaan duiden en kunnen wij concreter maken wat hier nu aan de hand is. Dus kortom, we hebben best wel veel onderdelen en instanties binnen de politie, zeg maar, die ons ondersteunen, maar die dus niet concreet als capaciteit in het basisteam is weggezet.
Gewoon dingen verwachten, misschien wel drugslabs of misschien ook wel inbraken. Er wordt steeds meer gebruikt, maar jullie zijn alle vlakken, dus ik kan me voorstellen dat dat bij jullie ook speelt.
De organisatie is natuurlijk ook, doet ook analyses, zeg maar. En ook als het gaat om analyse hebben zij heel veel tools ter beschikking als het gaat om hoe zij die analyses doen. Dat zijn verschillende programma's en dergelijke. Of zij AI is specifiek gebruiken, weet ik niet.
Ik wil zeggen, met dusdanige deskundigheid binnen de politie, dat ik helemaal durf te zeggen dat wij die deskundigheid ook gebruiken.
Ik kan nu concluderen over de werkwijze, zodat het net geschetst is, dat daar door indirect toch meer blauw op straat is, doordat sommige werkzaamheden weggehaald worden bij blauw op straat en elders worden gedaan?
Ja, ik denk dat daar nog wel een voorbeeld van is. U bent denk ik allemaal bekend met het arrestantencomplex in Borne. Als wij iemand aanhouden op hete daden, wordt een verdachte overgebracht naar Borne. En daar zit een speciaal team, zeg maar, die de verdachte overneemt en zorgt voor het verhoor en het contact met het OM en dat die hele procedure gaat lopen. In het verleden moesten wij als team allemaal, zeg maar, leveren omdat dat team, zeg maar, bemenst kon worden. En daarin hebben we, denk vorig jaar of het jaar ervoor, zijn we gaan kijken van hoeveel zaken worden er eigenlijk nu per team aangedragen als het gaat om aangehouden verdachten en zaken. En daarin is eigenlijk een verdeelsleutel gemaakt als het gaat om de hoeveelheid mensen die je dan naar zo'n team moet leveren. En voor Noordoosten is daar wel uitgekomen dat wij in het verleden veel meer leefden dan de zaken die wij aandroegen, zeg maar. Dus daarin hebben we echt wel een forse winst behaald als het gaat om mensen die daar nu niet zitten, dus die terugvallen naar het basisteam. En ik denk ook wel goed om te realiseren, als we een aanhouding hebben, gaat die auto naar Borne. Die doet even de administratieve dingen die nodig is, maar die auto is daarna weer vrij en die kan weer terug naar het gebied, omdat het team, zeg maar, die verdachte overneemt.
Nog even ter aanvulling van de wijkteams. Wij hebben heel bewust in Noord-Oost zijn wij destijds begonnen met wijkteams, omdat we eigenlijk op die discussie hebben over de 1 op 5000, de wijkagenten. Omdat een wijkagent ook maar 8 uur per dag werkt, om zo te zeggen. En dus ook niet altijd er is. En een wijkteam is juist die extra handen en ogen van die wijkagent om samen in zo'n gebied als Tubbergen bijvoorbeeld er te zijn. En dat zodat die lokale politie ook meer herkenbaar wordt daarin. En op momenten dat die wijkagent dus er niet is of op vakantie is, dat die politiezorg toch gewaarborgd wordt door mensen die het gebied goed kennen en ook iets met het gebied hebben. Want dat kun je met kleinere wijkteams gewoon realiseren. En nog iets in de sterkte, denk ik, dat goed is om te vermelden. Dat 2-3 jaar geleden, dat we echt eigenlijk op een soort dipje zaten, dat wij een relatief oud team hadden. Oude collega's, ik durf te zeggen op mijn leeftijd, dan 55 jaar hoef je geen nachtdiensten meer te doen. Dan kun je langzamerhand wat minder gaan werken in de week. En we hebben eigenlijk een behoorlijke uitstroom gehad van die oude collega's en heel veel nieuwe collega's, jonge collega's teruggekregen. Dat betekent netto dus veel meer capaciteit, want die werken weer 5 dagen in de week. Ze zitten volop in de noodhulp, in de nachtdiensten, in de horecadiensten. Dus dat is ook winst ten opzichte van een aantal jaren geleden.
We hebben destijds, ik ben even de naam kwijt, maar dat zal vast de wethouder Bernie weten, ook de subsidie en gelden vrijgemaakt om die pilot van dat de politie samen met een expertise op stap gaat voor verwarde personen, omdat dat steeds meer oploopt. Hoe is jullie ervaring daarmee?
Dat loopt nog steeds. Ook collega's van ons basisteam, zeg maar, draaien die diensten. En de ervaringen die daarmee zijn eigenlijk wel heel erg positief. Omdat je in het verleden zag, zeg maar, dat de melding vaak ging naar de politie-eenheid. Die moest daar naartoe en die moest allerlei contacten onderhouden met hulpverleningsinstanties. En die eenheid was gewoon heel lang van de straat af om dat hele traject, zeg maar, te regelen en af te stemmen. En wat je nu ziet, zeg maar, gaat die auto... Collega's gaan er wel in eerste instantie wel naartoe, maar die hebben contact met zo'n auto van street triage. En die neemt dan, zeg maar, die melding over en dan kunnen de collega's kunnen weer... zijn weer beschikbaar voor andere meldingen en ander werk.
Ja, en misschien Voor mij is street triage ook redelijk uniek nog steeds in Nederland, om op die manier te doen. Maar doordat de zorg er direct bij is, gebeurt het ook dat er minder van dat soort mensen met verward gedrag in een politiecel terechtkomen. En dat is ook winst, want heel vaak dan komen wij in de avond of nachturen met iemand en dan zeg je, ja, waar ga je hem heen? En dan wordt het een politiecel. En als er iets niet moet zijn, is dat dit soort mensen in een politiecel neerzetten. Dus dat is ook echt wel winst van de street triage in Twente.
Even een korte vraag. Hoeveel sheets heeft u nog voor de presentatie? Nog één. Ja, want we zitten even met het volgende. We hebben om 8:30 hebben een andere commissie op programma staan. Er staan al mensen in de hal. Dus ik probeer wel rond die tijd af te sluiten. En ik snap dat het een heel mooi onderwerp is en dat we graag hierover verder over willen discussiëren. Maar ja, in het kader van de tijd kijk ik ook even van hoe we daar nu met elkaar mee omgaan. Dus ik wil daar vragen of u daar zo rekening mee wil houden met uw vragen. Ja? Dank u wel.
Ja, hier heb ik denk ik net uitvoerig al over gehad als het gaat om politiezorg versus wijkzorg en hoe de wijkteams zeg maar, zijn opgebouwd. En hier ziet u nog even, net zag u een tabel zeg maar, voor mij voor het district. En dit is specifiek voor het basisteam met de cijfers.
Er zijn 20 mensen alleen maar met digitaal. Ja. Goed, kijk even. Zijn er aanvullende vragen op dit onderwerp? De heer Gilles.
U heeft heel veel taken te voldoen. Allemaal nieuwe dingen die erbij komen. De ondermijning, digitaal. Heeft u zelfs het idee dat er genoeg capaciteit in Twente Noordoost, of ja, Twente of Noordoost, Overijssel, genoeg is om dat allemaal te behappen? Er is ooit een verdeling bedacht in Nederland en die is in de Laaf verdwenen. En volgens mij geldt die verdeling nog steeds. Maar daar wordt nog wat mee gedaan. En die verdeling geeft eigenlijk aan dat we hier te weinig capaciteit hebben. En jullie hebben zoveel taken te doen. Is er genoeg capaciteit om dat allemaal maar te doen? Maar zo heel veel blauw zie ik niet op straat. Ik zie wel eens een auto rijden, maar ik denk van goh. En jullie zeggen wel van als het nodig is zijn we altijd en overal.
Ja, ik kijk even. Volgens mij is het een vraag die de burgemeester beter kan beantwoorden.
Graag, dank u wel, voorzitter. Er is natuurlijk een bepaalde verdeling rond die 76 gemeenten. Onlangs zijn we met de regio Twente vanuit de veiligheidsregio en DVO met alle burgemeesters en ondersteuning ook op reis geweest naar Apeldoorn, waar de nieuwe meldkamer is. Ik zou me heel goed voor kunnen stellen, en dat heb ik al eerder ook met het korps besproken, om u als raad, als commissie, maar misschien wel met de voltallige raad en commissieleden naar Apeldoorn te gaan, voor wie daar nog niet geweest is. Want dat is zeer indrukwekkend. En dan zie je ook de nieuwe manier van werken met de politie en in het kader van de totale veiligheid, in de breedste zin van het woord. Daar krijg je een heel goed beeld. Dus ik heb het volste vertrouwen dat deze nieuwe manier van werken en deze nieuwe thema's die erbij komen, die ook al niet zo nieuw meer zijn, want het zijn wel echt de grote actuele thema's van dit moment, dat die goed geborgd zijn op die manier. En zeker ook met het centraliseren. Al zou je in eerste instantie denken, het is verder weg. Maar het werkt efficiënter. En het kan op een hele andere manier met IntelliJ, onder andere, veel beter ingezoomd worden op de echte problematiek. Dus tweeledig, uitnodiging aan jullie allemaal om een keer met elkaar daar naartoe te gaan. En het vertrouwen uitspreken naar deze mensen en de mensen daaromheen. Natuurlijk gaan er dingen mis. Dat blijft ook zo. Criminaliteit is zolang de mensen dus bestaan. Maar die nieuwe verdeling is denk ik een hele goede zaak.
Kleine toevoeging. Vechten wij wel genoeg als regio tegen zeg maar, het randstedelijke? Dat bedoel ik een beetje van. Je merkt toch wel dat randstedelijk wij eigenlijk veel vlakken achterlopen. En wordt er wel een vuist gemaakt om in het geweer te komen. Onze rechten op te eisen.
Als ik mag, voorzitter. Ik denk, zoals Emiel ook begon, het feit dat wij de grootste regio en de meest robuuste regio van Nederland zijn, maakt dat we juist die vuist heel goed kunnen maken richting de Randstad. We zijn net ook een paar dagen op pad geweest, eerst naar Apeldoorn, maar ook naar de Nationale Recherche. We hebben ook bij beveiliging gekeken met alle burgemeesters, hoe het in grote complexen gaat, bijvoorbeeld bij de Arena. Want daar heeft men vanuit Enschede, vanuit Almelo met voetbal ook veel van doen. Daar zie je ook veel criminaliteit ontstaan. En vandaar het wordt ook voor. Dus
Volgens mij maken wij juist een hele goede vuist op dit moment. Het is goed georganiseerd.
Wat is wel mooi, wij zijn 14 dagen geleden als managementteam van de politie Twente ook naar Amsterdam geweest. Een collega van ons in Oost-Nederland is daar sectorchef geworden in bureau Burgwal. Dat kennen we denk ik allemaal van de televisie. Het Leidseplein, het Centraal Station, daar is zij districtchef geworden. En dan heb je ook dit soort gesprekken. Wat is nou het verschil tussen Oost-Nederland en Amsterdam? Amsterdam is echt gericht op de noodhulp, op alle incidenten die er zijn. En ik durf te zeggen dat wij hier ook nog steeds capaciteit hebben om met de jeugd aan de slag te gaan. Om met die verwaarde personen op goede manier te doen. En ik denk dat dat echt de meerwaarde van de politie hier nog steeds is.
Dank u wel, de heer Stamslieden.
Ik weet dat u in tijdnood zit, maar wat wel belangrijk zit, hoe is nou de samenwerking met de BOA's? En dat mag ook in de volgende commissievergadering, als dat te lang zou duren. Want ik denk, hoe stemmen we dat op elkaar af? En vooral met evenementen en dergelijke. Dan zien we ook nog veiligheidsdiensten die het een en het ander verrichten. Ik was wel heel benieuwd hoe dat allemaal werkt, maar dat mag ook in de volgende commissie. Oh, fijn.
Samenwerking is goed. Nee, het is echt, ook hierin in Noordoost, of in Noordoost Twente kunnen we zeggen dat we een goede samenwerking met de BOA's hebben. Bij grote evenementen is het vaak ook een gezamenlijke briefing, dus dat zij weten wat wij doen, wij weten welke BOA's er op de weg zijn. Daarin trekken wij echt op een goede manier met elkaar om. Het feit dat wij hier in het gemeentehuis zitten, waar de BOA's ook zitten, dat stemt heel makkelijk af. Dus wat ons betreft, prima.
Dank u wel. Voldoende. Zijn er verder nog aanvullende vragen? Niet? Dank voor uw komst en voor de toelichting. En dan wil ik u vragen of dat u richting huis wil, of u mag gezellig blijven. Of misschien wel aan het werk, dat kan nog weer de conclusie zijn. Dan komen we bij het volgende agendapunt en dat is agendapunt 1. Oh, het bespreken van het, sorry, excuus.
Ik ging nog even vragen wat er met het stuk moet.
Ja, het raadsvoorstel. Wie wil daarover het woord als fractie? Even kijken, ik begin gewoon rest, dan ga ik even de rond af. De heer Wessels, aan u het woord.
Dank u wel, voorzitter. Heel kort. We hebben gezien dat het over onderwerpen gaat, dus ondermijning en digitale veiligheid. Kun je natuurlijk niet tegen zijn. Ik heb alleen gezien dat er ook nog een stukje lokale prioriteiten komt in de integraal veiligheidsplan. Daar zijn we wel benieuwd naar wat daar de prioriteiten gaan worden. En verder staat eronder dat wij voor 1 februari geen wensen of bedenkingen moeten indienen. Dat zullen we niet doen. Ja.
Dank u wel, meneer Wessels. Dan kijk ik even naar keerpunt. De heer Gilles, aan u.
Nou, ze hebben een mooi antwoord gegeven op de vraag en een degelijk verhaal. Dank u wel. Ja.
Dank u wel. Dan geef ik het woord aan de heer Keurpink.
Dank u wel, voorzitter. Het betreft van de arbeid heeft geen bedenkingen tegen dit voorstel.
Dank u wel. Dan de gemiddelde belang VVD, de heer Groothuis, denk ik.
Ja, dank u, voorzitter. Onze fractie heeft ook geen bedenkingen of wensen. Hamster.
Dank u wel, de heer Stamslieder.
Het CDA heeft ook geen bedenkingen en is akkoord met het voorliggende stuk en wenst de politie heel veel succes met het vele werk wat ze te verrichten hebben.
Dank u wel, dan gaan wij hem agenderen als hamerstuk. En dan komen we bij agendapunt 10 van de vergadering. Wijziging gemeenschappelijke regeling Stadsbank Oost-Nederland 2023. De wijziging van de gemeenschappelijke regeling Stadsbank Oost-Nederland betreft een kleine aanpassing met betrekking tot uitbreiding en inspraak. Het wijzigen van een gemeenschappelijke regeling wordt voor de wet gelijkgesteld met het treffen van een gemeenschappelijke regeling en daarom is goedkeuring nodig van de gemeenteraad om over te gaan tot wijziging. Wie van de fracties mag ik het woord geven? Begin ik even nu aan de andere kant. Niet. Niet, mag ik dan concluderen dat we dit als hamerstuk gaan agenderen? Goed. Dan komen we bij agendapunt 11. Wijziging gemeenschappelijke regeling openbaar lichaam crematorium Twente. Door wijziging in de wet gemeenschappelijke regelingen moet de gemeenschappelijke regeling openbaar lichaam crematoria Twente voor 1 juli 2024 worden gewijzigd. Het wijzigen van de gemeenschappelijke regeling wordt voor de wet gelijkgesteld met het treffen van de gemeenschappelijke regeling. De raad wordt voorgesteld om het college toestemming te geven om in te stemmen met de gewijzigde regeling. Wie van de fracties wenst daar het woord over?
mag ik ook hier concluderen dat niemand het woord wenst. Dus dat we dit kunnen agenderen als een hamerstuk. Dat is zo. Dan gaan we hem zo agenderen. En dan komen we bij agenda punt 12 en dat is de sluiting. Dank voor de komst en dan wens ik u nog een fijne avond. Ja.